Ik wil op deze goede vrijdagavond graag een stukje met jullie lezen. Een klein gedeelte uit het Lijdensevangelie. Je kunt het meelezen vanaf het scherm, Matthäus 27, de versen 45 en 46. En dan lezen we het volgende. Rond het middaguur viel er duisternis over het hele land, die 3 uur aanhield. Aan het einde daarvan, in het 9e uur, gaf Jezus een schreeuw en riep luid, Eli, Eli, lema sabachthani. Dat wil zeggen, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Deze laatste woorden zijn een van de 7 kruiswoorden van Jezus. Weten jullie ze nog? Ik zal ze nog even noemen. Het eerste kruiswoord van Jezus, het gebed voor degenen die hem hadden gekruisigd. Vader, vergeef hun, want ze weten niet wat ze doen. Het tweede kruiswoord, een belofte aan een van de 2 misdadigers die links en rechts van Jezus ook waren gekruisigd. Ik verzeker je, nog vandaag zul je met me in het paradijs zijn. En wat Jezus op een gegeven moment tegen zijn discipel Johannes en zijn moeder zegt, dat is uw zoon en dat is je moeder. Het vierde kruiswoord uit Johannes 19, heel kort, ik heb dorst. Het vijfde kruiswoord van Jezus uit Matthäus 27... waar we dus straks in het bijzonder bij stil willen staan. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En dan nog de 2 laatste woorden, vlak voordat Jezus stierf. In Lucas 23 lezen we dat hij zegt, Vader, in uw handen leg ik mijn geest. En in Johannes 19, vers 30 staat, het is volbracht. En dan buigt Jezus zijn hoofd en geeft hij de geest, is hij overleden. 7 kruiswoorden van Jezus. En ik denk dat je over elk kruiswoord wel een goede vrijdagavonddienst zou kunnen vullen. Nou, vanavond dan in het bijzonder dat indringende, dat aangrijpende gebed van Jezus. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Ik heb de afgelopen dagen mezelf de vraag gesteld, wat bedoelde Jezus nou eigenlijk met dit gebed? Was het misschien iets dat hij opstandig was naar God? Iets van, waarom? Weet je, echt een opstandige vraag met een uitroepteken. Of was het misschien dat Jezus hier even aan het kruis, te midden van alle ellende, dat hij even de weg kwijt was? Dat hij even het zicht op Gods plan kwijt was? Waarom, o Heer, moet dit gebeuren? Of was dit meer een uitspraak van een gedesillusioneerde martelaar? Nou, op deze 3 vragen kan ik 3 keer heel eenvoudig zeggen, nee, nee, nee. Daar gaat dit gebed van Jezus niet over. In dit gebed wil Jezus in de eerste plaats ons laten zien, ons aangeven wat er op dat moment, terwijl hij daar hing aan het kruis, terwijl het 3 uur totale duisternis was, wat er met hem gebeurde. Hij, de Zoon van God, die in zo'n intense gemeenschap leefde met de Vader. Bij zijn leven hier op aarde heeft hij gezegd, ik en de Vader zijn 1. Hier aan het kruis wordt hij verlaten van God, wordt hij losgelaten. En daarmee komt hij eigenlijk in de situatie terecht die we ook wel omschrijven als de hel. Wat is het kenmerk van de hel? Dat je helemaal van God los bent. Jezus hing daar aan het kruis tussen hemel en aarde van God en van mensen verlaten. Ik weet niet of we ons realiseren hoe diep het lijden van Jezus is gegaan. En heb ik het niet alleen over zijn lichamelijk lijden, maar misschien nog wel veel dieper zijn geestelijk lijden. Dat hij werd losgelaten door God. En waarom deed hij dat? Om de verbroken verbinding door de zonde in ons leven tussen God en mensen voor eens en altijd te herstellen. Om verzoening tot stand te brengen. Zodat wij nooit meer van God verlaten hoefden te zijn, maar altijd gedragen zouden worden door zijn trouw, door zijn liefde en door zijn genade. Wat een wonder. Daarom heet het vandaag niet Slechte Vrijdag, maar Goede Vrijdag. Om wat Jezus voor ons heeft gedaan. Maar er lijkt ook nog een andere boodschap in deze woorden van Jezus te zitten. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Moet je even weten dat in die dagen de Bijbel, toen nog alleen het Oude Testament, nog geen hoofdstuk, laat staan een versindeling had. En het was in die dagen de gewoonte dat als een rabbi zijn leerlingen wilde meenemen naar een bepaald bijbelgedeelte, naar bijvoorbeeld een psalm, wat deed hij dan? Dan sprak hij de eerste woorden van die psalm uit. En dan wisten de leerlingen van de rabbi, aha, in dit geval, hij bedoelt psalm 22, laten we hem er gelijk even bij nemen. Jezus was een rabbi. En het lijkt wel alsof hij ons hier vanaf het kruis wil zeggen met deze woorden, willen jullie, ook op deze Goede Vrijdagavond hier in Apeldoorn, willen jullie nadenken, ik wil jullie wijzen op de inhoud van psalm 22. En dat gaan we vanavond doen. Het is een vrij lange psalm, te lang om vanavond helemaal vers voor vers te behandelen. Maar ik wilde graag een paar versen met jullie uitlichten die heel specifiek gaan over het lijden en het sterven van Jezus. De psalm begint gelijk al met een bijzonder opschrift. Er staat boven, en meestal lezen we daar heel snel overheen, want het was een soort instructie voor zeg maar de zangleider, voor Ilona. Namelijk, dit lied moet je zo zingen voor de koorleider, op de wijs van de hinde van de dageraad, een psalm van David. Maar eigenlijk zit er in deze aanhef gelijk al een geweldige boodschap. Het is het lied van de dageraad. Wat lazen we net in Matteüs 27? Op welk moment sprak Jezus deze woorden uit? Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Aan het einde van de 3 uur durende duisternis. Met andere woorden, voor Jezus gloorde de dageraad. Mag ik het even gewoon een beetje menselijk zeggen? Er was voor hem licht aan het einde van de tunnel. Hij wist deze vreselijke uren van Godverlatenheid. Zijn bijna voorbij. Het lied van de dageraad. De nieuwe morgen breekt aan, hier al en straks, over 2 dagen als we Pasen gaan vieren. De nieuwe morgen breekt aan, halleluja. Psalm 22 kun je op 4 manieren lezen. Het is in de eerste plaats een verhaal vanuit het leven van David. Sommige rabbijnen zeggen, Psalm 22 kun je ook lezen als een verhaal dat gaat over het volk Israël. Ik kan me er iets bij voorstellen. Maar psalm 22 is vooral de psalm die bekend staat omdat er zoveel over het lijden en sterven van de Heer Jezus wordt geprofeteerd. Deze psalm wordt ook wel het 5e evangelie genoemd. Matteüs, Marcus, Lucas, Johannes en psalm 22. Omdat er zoveel over Jezus wordt verteld. Maar nog een laag. Deze psalm gaat ook over jou en over mijn leven. Nou, met deze gedachte laten we eens een aantal versen uit deze psalm gaan lezen. En inderdaad, de psalm begint met dat gebed van Jezus, dat dus ook ooit een gebed van koning David is geweest. Psalm 22, vers 2. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? U blijft ver weg en redt mij niet, ook al schreeuw ik het uit. Mijn God, roep ik overdag en u antwoordt niet. 'S nachts en ik vind geen rust. Het is niet bekend wat de aanleiding is geweest van het dichten van deze psalm. Aan welke situatie in het leven van David deze psalm is gekoppeld. Maar hoe dan ook, dit was een hele diepe, intense ervaring van David. En het is soms ook de ervaring van ons, of niet soms. Dat gevoel, misschien ken je dat gevoel, misschien nu ook wel in je leven. Dat gevoel dat God ver weg blijft, dat hij niet redt, je roept het uit, hij antwoordt niet en 's nachts je roept het uit naar God en je blijft onrustig. Wat kan dat soms ongelooflijk diep in je leven ingrijpen? Maar het gaat hier dus ook over Jezus, die in de allerdiepste nacht van zijn leven, eerst die nacht in de hof van Gethsemane dat hij tot de Vader smeekt, Vader, indien het mogelijk is, laat deze beker aan mij voorbij gaan, maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En dan nu de nacht, die misschien wel nog donkerder nacht, die 3 uur daar op Golgotha, dat hij van God en mensen verlaten is. En dan roept hij het uit, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Het was voor hem geen vraag, hij wist het. Hij wist waarom hij verlaten moest worden van God, nogmaals, zodat wij nooit meer verlaten hoeven te zijn van God. En dan lezen we door in Psalm 22 en dan komt er even een opmerkelijk tussenvers met een boodschap voor mensen die in de duisternis zitten, die vastgelopen zijn. Wat moet je doen als je tot God roept en hij antwoordt niet en je wordt 's nachts niet, je kunt niet slapen van de onrust? Wat moet je doen? Psalm 22, vers 4. U bent de heilige die op Israëls lofzangen troont. David heeft een geheim in zijn leven ontdekt. En dat vind je, ik wil je echt aanraden om regelmatig in de psalmen te lezen. Dat vind je elke keer weer dit principe. De nood, de ellende, de wanhoop waar David in kan zitten. En telkens is er ergens een omslag als David zich toch even afwendt van zijn eigen ellende. En kijkt naar God en belijdt, u bent de heilige. En u troont op de lofzangen van Israël. Lofprijzing, aanbidding van God juist in de diepste nachten van je leven. En dan gaat David ook verder en dan gaat hij woorden van geloof spreken. Tegen zijn eigen wanhoop in, niet tegen beter weten in, maar woorden van geloof, vers 5. Op u hebben onze voorouders vertrouwd. Ze hebben vertrouwd en u verloste hen. Ze hebben tot u geroepen en zij ontkwamen. Op u vertrouwd en zij werden niet beschaamd. Wat een geweldige woorden van geloof. Soms moet je deze woorden heel bewust uitspreken om niet verder weg te zakken in de gevoelens van angst, van wanhoop en van twijfel. We lezen verder in vers 7. David zegt het over zijn eigen leven, maar ook profetisch over het lijden en sterven van Jezus. Maar ik ben een worm en geen mens. Door iedereen versmaad, bij het volk veracht. Allen die mij zien, bespotten mij, ze schudden meewarig het hoofd. Wend je tot de Heer, laat Hij je verlossen, laat Hij je bevrijden. Hij houdt toch van je? Eerst even iets over wat David hier zegt, maar ik ben een worm. Dat is een oud-testamentisch taalgebruik. We vinden dat op een aantal plaatsen terug. Een worm, dat is een diertje dat eigenlijk helemaal niets voorstelt. Dat zomaar vertrapt kan worden, dat kwetsbaar is, dat breekbaar is. Nou, David voelde zich hier als een worm. Maar Jezus voelde zich niet alleen als een worm, hij werd als een worm. Moet je je voorstellen, de Zoon van God. De almachtige God zelf. Jezus heeft de schepping gemaakt, lees in Hebreeën. Hij, de grote almachtige koning, hij hangt hier aan het kruis als een worm. Zo vernederd, zo vertrapt. Hij werd bespot, hij werd uitgedaagd. En we lezen deze versen van Psalm 22 bijna letterlijk terug in Matteüs 27, vers 41. Ook de hoge priesters, de schriftgeleerden en de oudsten maakten zulke spottende opmerkingen. Anderen heeft hij gered, maar zichzelf redden kan hij niet. Hij is toch koning van Israël? Laat hij dan nu van het kruis afkomen, dan zullen we in hem geloven. Vers 43, hij heeft zijn vertrouwen in God gesteld, laat die hem dan nu redden. Als hij hem tenminste goedgezind is, hij heeft immers gezegd, ik ben de Zoon van God. Zie je hoe precies de woorden van Psalm 22, die David vanuit zijn eigen ervaring uitspreekt, hoe die worden vervuld in het leven van de Heer Jezus. We slaan een paar versen over. We gaan naar Psalm 22, vers 13. En dan lezen we het volgende. Ook weer de ervaring in de eerste plaats van David. Een troep stieren staat om mij heen. Buffels van Bazan omsingelen mij. Roofzuchtige, brullende leeuwen sperren hun muil naar mij open. Dat is nogal wat. Wordt hier gesproken over een troep stieren, over roofzuchtige leeuwen. En straks gaan we nog een vers lezen. Gaat het over wilde honden? Zo omschrijft David hier zijn tegenstanders. De mensen die het op hem hadden voorzien. Zo kunnen wij ook in ons leven soms de mensen om ons heen zien. En dan zullen we waarschijnlijk niet dat soort woorden gebruiken, maar dat mensen voor ons een bedreiging zijn geworden. Dat we het gevoel hebben, mensen of misschien wel heel specifieke mensen, die en die, ze willen mij kapot maken. Ook deze woorden zijn profetisch. Ook Jezus had, toen hij aan het kruis hing, had hij te maken met mensen die hem hadden verraden, die hem hadden gegezeld, die hem hadden gekruisigd. Ja. Maar het ging bij Jezus nog veel verder en nog veel dieper. En dat laat deze psalm 22 zien. Heel deze psalm laat de diepte van het lijden zien. Het lijkt wel alsof de evangelie wat meer feitelijk beschrijven wat er gebeurt. Maar juist in psalm 22, dan proeven we nog meer van de diepte van het lijden. Van wat er omging in het hart van Jezus. Ook hij had te maken met stieren, met leeuwen en met wilde honden. Weet je dat het in de Bijbel omschrijvingen zijn van de machten en de krachten van de duisternis? Die het op dat moment, juist toen Jezus daar in die duisternis aan het kruis hing, zo op hem hadden voorzien. Mag ik het zo zeggen? Op dat moment was de hele hel leeggelopen om de Zoon van God voor eens en altijd van het toneel te laten verdwijnen. En ze dachten op dat moment echt dat het ze zou gaan lukken. Nee dus. We lezen verder in vers 15. Als water ben ik uitgegoten. Mijn gebeente valt uiteen, mijn hart is als was, het smelt in mijn lijf. Mijn kracht is zo droog als een potscherf, mijn tong kleeft aan mijn gehemelte. U legt mij neer in het stof van de dood. Wat een intense omschrijving van een intens lijden van Jezus. Lichamelijk, maar nog veel dieper ook geestelijk. Hij voelde zich als water dat wegstroomde. Hij voelde hoe zijn lichaam uit elkaar viel. Hij voelde dat zijn hart bijna niet meer klopte. En dan in vers 16, dat wordt eigenlijk in het evangelie in die drie korte woorden, een van die kruiswoorden samengevat. Ik heb dorst. Daar hing onze heiland, onze Heer, die we vanavond verheerlijken. Vers 17. Honden staan om mij heen, daar heb je die wilde honden. Een woeste bende sluit mij in. Ze hebben mijn handen en voeten doorboord. Ik kan al mijn beenderen tellen. Ze kijken vol leedvermaak toe, verdelen mijn kleren onder elkaar en werpen het lot om mijn mantel. Wat een gedetailleerde omschrijving, 1000 jaar voordat het gebeurde, van alles wat er aan en om het kruis is gebeurd. David die schrijft hier over handen en voeten die doorboord werden. Dat is heel bijzonder, want in de tijd van David was de kruisdood nog helemaal niet bekend. Dat hebben de Romeinen ingevoerd. David had nog nooit iemand aan een kruis zien hangen. Had nog nooit gezien dat iemand met spijkers, met handen en voeten aan een kruis werd geslagen. Maar in de geest, ik weet niet of hij het zich bewust is geweest, wat hij hier schreef. Dat het letterlijk zou uitkomen. Maar hij zag het al gebeuren, hoe Jezus, hoe onze Heer aan het kruis genageld zou worden. En hij zag het ook al gebeuren hoe de mensen vol leedvermaak zouden toekijken. Matteüs 27, vers 39. De voorbijgangers keken hoofdschuddend toe en dreven de spot met hem. En ook vers 19 over die mantel. Het is letterlijk uitgekomen. Lees maar mee. Johannes 19, vers 23. Nadat ze Jezus gekruisigd hadden, verdeelden de soldaten zijn kleren in vieren, voor iedere soldaat een deel. Maar zijn onderkleed was in één stuk geweven, van boven tot beneden. Vers 24. Ze zeiden tegen elkaar, laten we het niet scheuren, maar laten we loten wie het hebben mag. Zo ging in vervulling wat de schrift zegt, precies wat we net lazen uit Psalm 22. Ze verdeelden mijn kleren onder elkaar en wierpen het lot om mijn gewaad. Dat is wat de soldaten deden. Weet je wat ik zo bijzonder vind? Dat deze dingen dus al 1000 jaar van tevoren werden voorspeld. Dit laat ons zien dat wat er die Goede Vrijdag daar net buiten Jeruzalem gebeurde, dat was niet een soort grillig toeslaan van het noodlot. Jezus was geen slachtoffer. Jezus was geen mislukte vrijheidsstrijder. Nee, alles wat er gebeurde, van minuut tot minuut, het paste in Gods volmaakte verlossingsplan. Dit was allemaal door God van tevoren zo bedacht. En Jezus, hij was bereid, we lazen net aan het begin van de dienst uit Filippenzen 2, hij was bereid om zijn hemelse heerlijkheid af te leggen en hij wist tot in detail alles wat zou gaan gebeuren. En toch kwam hij naar deze aarde. Ongelooflijk. Wat een liefde, wat een onvoorstelbare genade van onze God. Moet je je voorstellen, Jezus had ook tijdens die 3 uur durende duisternis, hij had bij wijze van spreken maar een knikje hoeven te geven en een legioen engelen had klaargestaan om hem ter plekke van het kruis weg te halen en terug te brengen in de heerlijkheid van de Vader. Maar dan zouden we hier vanavond niet hebben gezeten. Dan zouden we geen verloste kinderen van God kunnen zijn. Omdat Jezus stand hield tot het einde. Daarom zijn we vanavond hier als kinderen van God, als gemeente van Jezus Christus bij elkaar. Halleluja. We gaan naar het laatste gedeelte van Psalm 22. Waar de dageraad, het lied van de dageraad, inmiddels is doorgebroken. De nieuwe morgen, de paasmorgen, de opstanding is gekomen. En David ziet in een vergezicht wat er op een dag zal gaan gebeuren. Psalm 22, vers 28. Overal, tot aan de einde van de aarde, zal men de Heer gedenken en zich tot hem wenden. Voor u zullen zich buigen alle stammen en volken. Precies wat we in het Nieuwe Testament lezen, Romeinen 14. Want er staat geschreven, zo waar ik leef, zegt de Heer, voor mij zal elke knie zich buigen en elke tong zal God loven. We zijn deze dienst begonnen. Misschien dacht je van, hè, het is een Goede Vrijdag en we gaan zingen over de wederkomst, over de leeuw van Juda die terug zal komen. Ja, precies. Ook dat is de boodschap van Goede Vrijdag. Hij stierf als een lam, maar hij komt terug als de leeuw van Juda. En we hebben het gezongen, dan zal elke knie zich buigen. En we gaan straks de dienst ook met hetzelfde lied afsluiten. En we gaan het belijden, we gaan het proclameren. Jezus, hij komt terug en dan zal elke knie zich buigen voor het lam dat geslacht is. We lezen de psalm nog even uit, vers 29. Want het koningschap is aan de Heer. Hij heerst over de volken. Wie op aarde in overvloed leven, zullen aanzitten en zich voor hem buigen. Ook zullen voor hem knielen wie in het graf zijn neergedaald. Wie hun leven niet konden behouden. En dan vers 31. Een nieuw geslacht zal hem dienen en aan de kinderen vertellen van de Heer. Aan het volk dat nog geboren moet worden, zal het van zijn gerechtigheid verhalen. En dan sluit deze psalm af met dit zinnetje. Hij is een God van daden. In de herziene Statenvertaling staat het zo, want hij heeft het gedaan. Jezus, hij heeft het gedaan. Voor u, voor jou en voor mij. Hij heeft alles gedaan wat nodig was om de toegang tot God weer open te krijgen. Zodat we weer kunnen leven dicht bij het vaderhart van God. Hij heeft het gedaan. En dit sluit aan. Een van die laatste kruiswoorden van Jezus, die we lezen nogmaals in Johannes 19. Nadat Jezus ervan gedronken had, zei hij, het is volbracht. En hij boog zijn hoofd en gaf de geest. En weet je wat er op dat moment gebeurde? Toen Jezus uitriep, het is volbracht. Op dat moment scheurde dat dikke voorhangsel van boven naar beneden. God zette er als het ware de schaar in. De weg naar het heiligdom, waar het heilige der heiligen, waar God is, werd geopend. En nu mogen we komen tot de genadetroon van God, zonder schaamte, zonder terughoudendheid. Omdat Jezus het heeft gedaan. Het is volbracht. Zullen we bidden? Heer in de hemel, dank u wel dat we zo op deze avond, vanuit een psalm waar u zelf vanaf het kruis ons de aandacht opvestigt. Dat we zo vanuit deze psalm mochten nadenken over de diepte van uw lijden. U hebt het gedaan. U hebt tot het einde toe volgehouden. Het is volbracht. En wil u zo danken. We aanbidden u met onze liederen deze avond. We aanbidden u met ons hart. U die troont op de lofzangen van uw volk. Wij aanbidden u. Dank u, dank u, dank u, Jezus. Duizendmaal dank voor wat u voor ons hebt gedaan. Amen.